Vergeet niet dat er naast militaire belangen ook heel grote commerciële belangen zijn in de ruimte. Als je kijkt naar SpaceX uit Amerika, Elon Musk. Die hebben nu al 2000 satellieten in een lage baan op de aarde gebracht. En die willen er 40.000. Dus er is enorm veel geld te verdienen in de ruimte ook. Maar als je die toegang tot de ruimte ontzegt, betekent dat ook economisch heel veel schade. En het land dat het meeste schade zal ondervinden, zal de Verenigde Staten zijn. Dus je ziet wel een soort koude oorlog meer. Niet zozeer gewapend, maar wel in de vorm van capaciteiten tegen elkaar opbouwen. Een soort wapenwedloop.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
In one of the latest additions to Russia's arsenal of weapons, Russia has carried out another successful test of its Zircon hypersonic cruise missile.
What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies.
Emergency channel open.
A hostile force has taken control of our vessel. Put us on a direct course with the Great Barrier.
Understood, Enterprise. We are dispatching a rescue ship immediately.
Met de meer dan 100.000 soldaten die Rusland langs de grens met Oekraïne heeft opgesteld, zou je bijna vergeten dat oorlogvoering tegenwoordig lang niet meer alleen een strijd is tussen soldaten en traditionele wapens. Cyberaanvallen worden steeds vaker ingezet, maar er is nog een domein waar een oorlog uit kan breken, de ruimte. Bij ruimteoorlogen zul je al gauw denken aan science-fiction-series zoals Star Trek en Star Wars, maar al decennia lang is dit een thema waarover na wordt gedacht. Toenmalig president Reagan wilde in de jaren 80 al een defensief ruimteschild maken. Voor het gebruik van de ruimte voor strategische doeleinden, zoals satellieten en ruimtevaart, zijn regels opgesteld. Maar voldoen die anno 2020 nog wel? Wat moet er aan veranderen? Hoe voorkomen we een ruimteoorlog en hoe waarborgen we onze veiligheid in de ruimte? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn twee gasten, Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Marten Zwanenburg, hij is hoogleraar militair recht aan de Defensieacademie en aan de Universiteit van Amsterdam.
Omdat achter alle begrijpelijke noodkreten van de laatste weken, achter alle acties en alle emotie, zulke grote problemen en spanningen zitten, dat we bewust de grenzen van het mogelijke opzoeken. Op het gevaar af dat we ons over een paar weken weer, jojo-beleid wordt verweten. Want we nemen vandaag, daar moeten we duidelijk over zijn, gewoon een risico.
Ja, zeldzame hapering bij de premier. Dat ging net voor jojo-beleid, niet voor niks waarschijnlijk. Sinds woensdag mag er eindelijk wat meer. En ondanks hoge besmettingsgraad is er versoepeld door het kabinet. Ja, omdat er dan weinig mensen in het ziekenhuis belanden, naar verhouding, heren. Al op stap geweest, Marten Zwanenburg, flink uit het dak gegaan.
Nog niet, het is nog even wennen.
Nog even wennen, nog niet gedaan, nog een beetje in het lockdown moet.
Ja, ja, het is stapje voor stapje.
Maar wel blij toch met deze opening?
Ja, super blij.
Ook wou zeggen, nee, toch wel, maar nog geen gebruik van gemaakt, een beetje met uitstel.
Ja, nee, maar de plannen zijn er wel.
Nou, ik gokte, ja, wat voor plannen dan? Als ik vraag
nou, in ieder geval uit eten, nu het weer kan.
Zo, niet te gek gaan doen. Ja. Nou, Patrick Bolder, die kennen we wel. Die denkt, die hoopt natuurlijk dat de nachtclubs open gaan binnenkort, maar ja. Dat is...
Nou, nee, Paul, maar musea, dat vind ik altijd wel heel leuk om naartoe te gaan. Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, moet ik zeggen.
Maar ben je ook wel blij dat alles nu open gaat, of vind je het allemaal veel te snel?
Nee, ik ben er wel blij mee. Maar er zit natuurlijk ook een risico in. Wat premier Rutte ook zei. Laat iedereen zich gewoon aan de maatregelen houden. Over handen wassen, afstand, mondkapje, et cetera, vaccineren. En dan gaat het allemaal veel sneller open. En daar heeft alleen maar iedereen baat bij, denk ik.
Zo kennen we jou, een verstandige man.
Absoluut. Dankjewel.
Emergency channel open.
A hostile force has taken control of our vessel. Put us on a direct course with the Great Barrier.
Understood, Enterprise. We are dispatching a rescue ship immediately. Bird of prey bearing 105, Mark 2.
Nou ja, dit begrijpen we allemaal natuurlijk. Star Wars, Star Trek, dat denk je meteen aan bij oorlog in de ruimte. Maar het is iets heel serieus. En voor jullie natuurlijk gesneden koek. Voor veel mensen merk ik ook als ik erover praat, ook mensen van je het verwacht, die hebben het toch nog steeds niet zo in de gaten. Waar moet je rekening mee houden, Patrick? Waar kun je aan denken bij oorlog in de ruimte?
Ja, we zijn voor onze algemeen leven op aarde, maar ook vooral ook voor onze militaire operaties, heel erg afhankelijk geworden van wat er in de ruimte aanwezig is aan satellieten. Voor communicatie, voor navigatie en timing en voor observatie, wat gebeurt kilometer op het aardoppervlak.
Ja.
En door de jaren heen zie je eigenlijk dat het ruimtedomein geworden is van combat service support. Dus hoe zorg ik dat mijn militaire operaties kunnen doorgaan naar combat support. Hoe ondersteun ik militaire operaties is nu ook echt een combat domein geworden. Echt, er worden daar oorlogen uitgevoerd. De Amerikanen denken er al over om hun satellieten van motoren te voorzien en van zelfbescherming te voorzien om die kwetsbaarheid te verminderen.
En dan is het wel handig om te weten van wie de ruimte is. Hè? In het kader van dit verhaal van Patrick en Marten Zwanenburg, van wie is die ruimte?
Nou, dat kan je vrij kort beantwoorden, namelijk van niemand. Dat is namelijk een van de basisregels van het ruimterecht. Dat de ruimte zich niet leent voor toe-eigening. Dus de ruimte is van niemand en de ruimte is van iedereen. En dat betekent voor militair gebruik van de ruimte dat iedereen de ruimte kan gebruiken. En dus ook voor militaire toepassingen, ja. Zei dat er wat beperkingen in het ruimterecht zijn.
Oh, er zijn toch wat beperkingen, want je wil bijvoorbeeld weten waar begint de ruimte, en dan puur wettelijk of juridisch gezien?
Ja, nou dat. Dan beginnen we meteen met de juridische discussies, want daar is niet overeenstemming over. Maar wat vaak als richtlijn wordt gebruikt, is ongeveer 100 kilometer. Dat is ongeveer waar vliegtuigen niet meer kunnen vliegen en waar objecten in een baan om de aarde kunnen blijven.
Maar dit is zo ingewikkeld. Dit is bijna ook een lawyer's paradise, denk ik. Hè? Want als je dan net ongeveer, dat betekent al heerlijk. Want dan zit je er net buiten of niet, kun je ellenlange discussies over voeren. Een rechtszaak heel lang over voeren. Is het echt zo gesteld?
Er is geen juridische definitie van de ruimte. En dus is daar ruimte voor discussie. En dat geldt wel voor meer regels. Vaak zijn de regels op zich wel duidelijk, maar die zijn zo geformuleerd dat er nog wel wat ruimte voor interpretatie is.
Ja, ruimte voor discussie, ruimte voor interpretatie. Ik zit een beetje toch in mijn achterhoofd weer met de rechtszaal. Dan is daar dus heel veel mogelijk nog en ook heel veel onmogelijk. En het klinkt ook altijd gevaarlijk.
Heel dat duidelijkheid. Klopt. Dat klopt. En het is dus wenselijk dat er daar meer duidelijkheid komt. En dat kan ofwel door nieuwe regels aan te nemen, maar dat kan ook door meer overeenstemming te bereiken over hoe je de regels moet interpreteren. En je ziet dat met name op dat laatste vlak nu heel veel gebeurt.
Dat is de richting van de beweging. Kun je iets vertellen vast wat daar gebeurt?
Nou ja, uiteraard zijn staten met elkaar in overleg. Je hebt, er zijn een aantal fora waar dat gebeurt. Misschien wel de belangrijkste is een commissie die hangt onder de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de zogenaamde COPIOS. Dat is waar staten met elkaar praten. Daarnaast heb je een aantal meer academische initiatieven waar nu aan gewerkt wordt. Twee handboeken die allebei beogen om gezaghebbende kijk te geven op hoe je het recht moet interpreteren.
Ja, ik vind dat een beetje saai. En dan denk je van wacht even, handboeken, dat is heel lange termijn. Er wordt nu zo serieus genomen in een commissie die hangt onder bij de Verenigde Naties. Dan denk je, oh, dat is ook weer stropen, gaan langzaam. Misschien aardig om dat misverstand er toch uit te halen. Want het alternatief is dat we elkaar meteen op de bek slaan, even lomp gezegd. Maar dit komt op neer dat dit dus nodig is en dat dit ook serieus wordt genomen. Het is niet een bijdingetje.
Nee, het is zeker niet een bijdingetje. En zoals Patrick al zei, er is hier steeds meer aandacht voor en staat. Er zijn zich heel erg bewust dat er risico is op escalatie en dat onduidelijkheid over het recht daaraan kan bijdragen en dat je daar dus over moet hebben.
Nou, is er denk ik wel enige duidelijkheid, Patrick, als je kijkt naar normen, wetten, verdragen die we voor de ruimte hebben afgesloten. Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, aan de andere kant zie je meteen dat landen wel willen samenwerken, maar dat landen ook gaan uitzoeken hoe ver ze eigenlijk kunnen gaan in de ruimte. En dat lijkt een beetje een tegenstrijdige beweging te zijn, want in hoeverre mag je een andere satelliet benaderen? We kennen al de Russische Cosmos 2543 satelliet. Die heeft een zogenaamde rendezvous and proximity operation uitgevoerd. Die is heel dichtbij een andere satelliet gaan hangen. Bij Amerikaanse, maar ook bij Franse satellieten. Wat bij de Fransen heeft opgeroepen tot het feit van, joh, wij gaan ook een Space Force lanceren. En in Frankrijk is er nu ook een lucht- en ruimtecommando opgericht. De Fransen hebben ook gesproken over het bewapenen van hun satellieten. Dus aan de ene kant zie je die regels die wel worden, waar men probeert om overeenstemming over te krijgen. Aan de andere kant zie je ook een heleboel beweging om te kijken hoe ver werken die regels dan. En wat de nieuwe technieken met hypersonen raketten is, die maken een beetje gebruik van de overgang tussen lucht en ruimte. En wie is daar dan precies van? Hè? In de hele formele juridische benadering zou tot die 100 kilometer, die van Karmanlijn, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor wat zich precies boven hun grenzen bevindt. Maar we kunnen daar geen raketten uit de lucht halen, want de meeste luchtverdedigingssystemen die werken tot 100.000 voet, 35 kilometer, of buiten de dampkring. En daar zit ook weer zo'n grijs gebied eigenlijk. En,
er is heel veel grijs gebied, denk ik wel, in dit verhaal. Nou ja, goed, als het een grijs gebied is, dan kun je natuurlijk ook makkelijk gaan toeslaan. Of makkelijk, in ieder geval op slinkse wijze gaan toeslaan. Dat zien we gewoon in de traditionele oorlogvoering ook al. Is het voorlopig een juridisch gevecht, wordt het uitgevochten of niet?
Nou, het is aan de ene kant een juridisch gevecht, aan de andere kant een technologisch gevecht eigenlijk. Wie vindt het snelste allerlei wegen om binnen de juridische regels toch meer macht te kunnen uitvoeren, oefenen over een ander, zonder de regels te overtreden. En dat is eigenlijk een continue zoektocht. En het recht loopt een beetje achter, lijkt het wel, bij die technologische ontwikkeling.
Altijd, toch?
Altijd eigenlijk.
Nee, dat idee had ik ook. Ja.
Maar het feit dat er nu ook de geopolitieke spanningen in de wereld zijn toegenomen. Kijk naar de Oekraïne, kijk naar de strijd tussen China en Rusland. Kijk naar Noord-Korea. Die hebben de afgelopen, deze maand, januari 2022, hebben die alweer 10 lanceringen gedaan. Hè? Ja. Waarvan in ieder geval 2 ballistische raketten en 2 hypersonenraketten beweren ze zelf, tenminste, als ze dat kunnen. Dus ja, er is ook een heleboel aan de hand waar die rechtsregels eigenlijk achteraan lopen. En dat is eigenlijk het spannende van dit onderwerp eigenlijk waar we het nu over hebben.
Nou ja, ik zou bijna zeggen, het is al spannend genoeg als we kijken in de traditionele oorlogvoering. Maar als je ziet inderdaad technologie, recht, hoe zich dat ontwikkelt, het grote grijs gebied daarbij, we willen de boel hier niet opjuinen en op gaan naaien, om het ook weer even plat te zeggen, maar voor de duidelijkheid, Marten Zwanenburg. Maar hoe groot is het gevaar voor een conflict in de ruimte op dit moment?
Ik denk dat dat hangt natuurlijk samen met de mogelijkheden en de wil van staten om op te treden. Je ziet dat er grote internationale spanningen zijn, dus dat maakt het wat meer spannend. Er zijn ook steeds meer mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn staten zich ook wel zeer bewust, denk ik, van de risico's van optreden in de ruimte. Eén daarvan is het veroorzaken van ruimtepuin. Denk aan inderdaad de test die Rusland in november vorig jaar heeft uitgevoerd door een eigen satelliet te vernietigen. Dat heeft geleid tot naar schatting meer dan 1500 grotere stukken ruimtepuin die nu door de ruimte vliegen.
Maar mag ik even wat voor voorstelling moet ik me daarbij maken? Dat de puinstukken door de ruimte vliegen?
Ja.
Is dat lastig als ik zo meteen wegfiets hier? Moet ik een beetje uitkijken of niet?
Dat risico is vrij klein, maar in de ruimte is het wel degelijk een groot gevaar. En dat blijkt ook. Het ruimtestation heeft al moeten uitwijken voor dat Russisch ruimtepuin. En er is veel meer ruimtepuin, ook door als gevolg van andere testen, maar ook van andere botsingen in de ruimte. En uiteindelijk is het risico dat er een soort kettingreactie ontstaat, waardoor er meer botsingen optreden, nog meer ruimtepuin is en zo steeds meer botsingen, waardoor je uiteindelijk het zo zou kunnen zijn dat niemand meer toegang heeft tot de ruimte. En dat is iets wat staten ook niet willen.
Nou ja, je zou bijna zeggen, dat zou ook een oplossing inderdaad zijn. Dat het zo ver gaat dat je bijna in de ruimte immuun bent geworden en dus veilig.
Ja,
om eens een rare vergelijking te maken.
Dat is een extreem oplossing, maar ook niet echt een oplossing. Want dat betekent dat alles waarvoor we hier op aarde afhankelijk van zijn van de ruimte, denk aan navigatie, denk aan communicatie, denk aan het banksysteem, dat we daar dan ook geen toegang meer toe hebben.
Ja, dat vooral die navigatie en banksysteem, dat zijn twee hele grote die vaak genoemd worden. Dat begrijpen ook mensen, betekent dat bijna iedereen daarvan afhankelijk is. Oftewel, die strijd moet en zal gevoerd blijven worden. Kun je zeggen dat er nu al daar ook sprake is van, voor de duidelijkheid, voor het begrip, ook voor mensen die dit misschien wel voor het eerst horen, dat er ook sprake is van strijd tussen twee grootmachten in de ruimte, of 3 grootmachten in de ruimte?
Nou ja, je ziet zeker dat er een race is tussen met name inderdaad de Verenigde Staten, China en Rusland om capaciteiten te ontwikkelen om toegang tot de ruimte te kunnen beheersen. En tegelijkertijd is dat ook waar een deel van de focus juridisch ligt, dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we een wapenwedloop in de ruimte proberen te voorkomen. En er zijn wel wat initiatieven, maar ja, je ziet ook dat staten inderdaad zich realiseren dat hun mogelijke tegenstanders erg afhankelijk zijn van de ruimte, militair en civiel. En dat het dus heel aanlokkelijk is om te kijken naar hoe kunnen we die toegang beperken of zelfs afsluiten.
Verenigde Staten is eigenlijk nog veel afhankelijker van het ruimtedomein voor hun militaire operaties. Want ze willen toch global reach hebben, global coverage. En daar zijn die satellieten echt voor noodzakelijk. Terwijl de Russen dat misschien veel minder hebben en de Chinezen misschien ook wel. Dus als je de Amerikaanse, als je überhaupt alle ruimtemiddelen kunt uitschakelen van iemand anders, van de Amerikanen, dan hebben die een hele grote achterstand opeens, terwijl de Russen en de Chinezen nog behoorlijk autonoom zonder dat ruimtedomein militair kunnen optreden.
Maar toch hoor ik wel, van Marten Zwanenburg, zijn wel de bekende partijen weer. Ja. China,
nou ja, ook
Rusland,
India, Pakistan, Israël.
Maar de EU ook?
De EU is nu bezig met het ontwikkelen van het strategisch kompas onder het Franse voorzitterschap. En daar willen ze in maart, april besluitvorming over hebben. En daar is eigenlijk voor het eerst ook in dat defensie- en veiligheidsbeleid het ruimtedomein als een belangrijk domein genoemd, ook voor Europese veiligheid. Dus dat begint nu eigenlijk te lopen. En ook in het kader van capaciteitenontwikkeling. Er moet een nieuw zogenaamd headline goal proces. Welke taken moet de EU uitvoeren? Welke missies moet ze kunnen uitvoeren? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben de landen? En wat moet vervolgens aan nieuwe capaciteiten ontwikkeld worden door de landen? En het ruimtedomein vindt daar nu ook een hele belangrijke plaats in.
Maar binnen dat domein kun je zeggen dat er nu sprake is van oorlogvoering die onderschat wordt en dat er iets, dat er echt iets te beginnen staat, iets op ontploffen zelfs staat. Nou, we hebben nu Rusland-Oekraïne, dat is voor iedereen duidelijk. Althans, dat is ingewikkeld genoeg, maar dat begrijpen we. Maar is er zoiets ook nu aan de hand in de ruimte of nog lang niet?
Nou, het is een soort koude oorlog, zeg maar. Dat iedereen toch wel kijkt welke capaciteiten heb ik nodig en hoe kan ik een ander de ruimte, toegang tot de ruimte ontzeggen. En vergeet niet dat er naast militaire belangen ook heel grote commerciële belangen zijn in de ruimte. Als je kijkt naar SpaceX van uit Amerika, Elon Musk. Die hebben nu al 2000 satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. En die willen er 40.000. Dus er is enorm veel geld te verdienen in de ruimte ook. Maar als je die toegang tot de ruimte ontzegt, betekent dat ook economisch heel veel schade. En het land dat het meeste schade zal ondervinden, zal de Verenigde Staten zijn. Dus je ziet wel een soort koude oorlog meer. Niet zozeer gewapend, maar wel in de vorm van capaciteiten tegen elkaar opbouwen. Een soort wapenwedloop.
Een wapenwedloop, maar dan gaat het ook altijd, dat weten jullie als geen ander, want ik kan maar zeggen, dit is jullie onderwerp, daar gaat het altijd over urgentie. Als je wil dat er veel aandacht voor komt, dat is dan belangrijk. En er moet er wel iets aan de hand zijn. Helaas is dat meestal het geval als er grote ongelukken gebeuren. Marten Zwanenburg, kun je zeggen dat er zoiets aan de hand is om de urgentie op te wekken?
Zoals ik al zei, het risico op ongelukken wordt denk ik steeds groter. Ik denk dat de meest recente Russische test, uit de ruimte schieten van een eigen satelliet, dat ook wel, denk ik, een belangrijke rol heeft gespeeld.
Maar in het kader van die Koude Oorlog, als je ziet dat Amerika steeds verder gaat, vanwege ook de grote commerciële belangen, dat kennen we denk ik allemaal, dat is vrij vaak in het nieuws. Maar daar willen de anderen ook wel tegenover stellen. En gebeurt dat ook?
Er is zeker er is veel aandacht voor commerciële mogelijkheden van de ruimte. Ook mijnbouw in de ruimte bijvoorbeeld. De gedachte is dat er grote schatten, bijvoorbeeld aan hele bijzondere grondstoffen op de maan en andere hemellichamen zijn die je zou kunnen ontginnen. En daar wordt nu heel erg naar gekeken. En ook daar zie je weer dat er wordt nagedacht. Er is nog niet echt een juridisch raamwerk voor, dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we dat in goede banen leiden, zonder dat het een soort Wild West wordt, waarin iedereen zijn eigen ding gaat doen en je dus inderdaad weer het risico loopt dat gaat botsen.
Maar dat is het nu nog niet. Ik bedoel, als je nu denkt, is er iets groots aan de hand? Ik zeg, ja, hier op aarde wel. We kijken naar Rusland en Oekraïne. Zo'n dergelijk conflict is niet op deze manier gaande in de ruimte.
Nee, ik denk dat, zoals Patrick zei, dat het inderdaad meer een koude oorlog is, waarin staten met name bezig zijn om te testen en dingen te ontwikkelen die ze zouden kunnen gaan gebruiken.
En ondertussen even wachten op die handboeken en die onderliggende commissie bij de Verenigde Naties. Nee, maar ik bedoel, daar moet wel wat tempo in komen, of niet?
Nou ja, ik wil het wel gewoon een klein beetje nuanceren. Je ziet, dit is niet de eerste keer dat er nieuwe technologie is of een nieuw domein. En je ziet altijd inderdaad dat het recht een beetje achterloopt en dat er wat tijd nodig is om te kijken naar hoe moeten we daar juridisch mee omgaan. Denk aan het cyberdomein bijvoorbeeld. Daar was eerst ook waar de grote vragen. Is het recht dat we hebben daar überhaupt van toepassing? Hebben we daar nieuwe verdragen voor nodig? En je ziet de afgelopen jaren dat steeds meer, nog steeds geen volledige consensus ontstaat over welk recht daar nou van toepassing is, maar dat er wel iets meer duidelijkheid komt. En ik denk dat hetzelfde geldt voor de ruimte. Dat met iets meer tijd dat het wel iets duidelijker zal worden. En ook duidelijker zal worden of we met het interpreteren van het recht dat we hebben, dat vaak niet geschreven is specifiek voor de ruimte, of dat voldoende is, of dat we inderdaad nieuwe regels nodig hebben. Bijvoorbeeld, zoals sommigen zeggen, is er een verbod nodig op het testen, kinetisch testen van antisatellietcapaciteit, zoals sommigen nu roepen, met name naar aanleiding van die Russische test.
Dat begrijp ik allemaal. Maar dan nog, Patrick noemde ook één duidelijk voorbeeld, hè, als het gaat over commerciële belangen, maar hier loopt ook alles door elkaar, namelijk het Starlink-programma van Elon Musk. En dat kan inderdaad in het kader van die Koude Oorlog wel wat gaan oproepen. Er zijn dan niet duidelijke, herkenbare en benoembare tegenkrachten gaande? Dat je zegt, Rusland heeft ook een programma, dat heeft die en die naam, en dat die probeert daar dat te overtreffen, of China?
China wel. Die is nu ook bezig om te kijken of ze een commerciële constellatie kunnen opzetten. Maar waar Martin het over had, die cyberdimensie, en daar beginnen we nu meer begrip voor te krijgen, ook in juridische zin, attributie, dus wie doet iets aan, wie doet jou iets aan, dat is altijd heel erg moeilijk. Zeker in het cyberdomein, maar ook in het ruimtedomein. Dus dat vraagt niet alleen dat jij aanwezig ben in het ruimtedomein om jouw militaire operaties te ondersteunen, om jouw leven op aarde te ondersteunen. Maar je wil ook naar de aarde kijken van wie doet lanceringen. En daar is het ruimtedomein ook essentieel voor, met name met die nieuwe hypersonenraketten die worden afgevuurd, of die worden afgeschoten. En die wil je al heel snel volgen, want die gaan enorm snel. Die gaan tussen de 5 en de 10 of misschien wel 20 keer de snelheid van het geluid. Dat betekent dat je heel weinig voorwaarschuwingstijd hebt. Radars op de grond kunnen ze niet zien aankomen. Dus daar heb je echt het ruimtedomein voor nodig. En daar zie je dat het heel belangrijk wordt dat je daar bent. Maar als jou ook de toegang tot het ruimtedomein kan worden ontzegd, en dat was die Russische Antonov-satelliettest echt een demonstratie van, je denkt wel dat je hegemonie hebt in de ruimte, Amerika, maar dat is helemaal niet zo. We kunnen jou ook blind maken in de ruimte. Kijk, dan is dat wel weer een nieuwe grens die overschreden wordt. En dat heb je niet direct over oorlog, maar je hebt het wel over opbouwende spanningen.
Nee, zeker. Nou ja, koude oorlog, wat jullie beiden benoemen, is het juiste term, zeker in dit geval. Ik vraag me wel steeds ook af, dit is allemaal in ontwikkeling. Het is ook logisch, het is ook geen disqualificatie van juristen dat ze achterlopen op technologie, omdat het altijd het geval is. Maar, daar hoort wel een maar bij. Namelijk, zijn er genoeg goed gekwalificeerde juristen die dit nog in de gaten hebben, die hier oog op hebben?
Er zijn een heleboel mensen die in ieder geval geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Ik zie Martin al lachen. En dat is natuurlijk ook zo. We hebben ook een intern overleg in Nederland daarover. En internationaal ook. Maar om alle neus op één lijn te krijgen, in één richting te krijgen, dat is nog wel erg moeilijk volgens mij. Omdat juist die landen ook hun eigen belangen ook heel belangrijk vinden. Dat is natuurlijk ook logisch. En het wereldbelang in geopolitieke spanningen. In hoeverre worden zij ook gesteund door hun eigen politici om grote stappen te maken. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal om overwegingen waar de juristen mee overweg moeten.
Mag ik even aan Mark te vragen, waar kwam deze lach vandaan? Dat er inderdaad een tekort is aan juristen. Het is natuurlijk een vak in ontwikkeling, zou ik bijna zeggen, althans op het hoogste niveau.
Ja, nou ja, het internationaal recht is natuurlijk, als je het vergelijkt met het recht in het algemeen, is een vrij kleine tak van sport. En daarbinnen zijn de mensen die zich bezighouden met het ruimterecht, is nog een kleine afdeling. Maar je ziet dat er wel steeds meer aandacht voor komt. En ik denk dat het inderdaad ook wel belangrijk is dat uiteindelijk, als het gaat over het maken van nieuwe regels, zoals Patrick zegt, dat is uiteindelijk een politiek iets. Dat is niet wat juristen uit zichzelf doen. Dat doen ze namens hun land. En daar moeten ze politieke ruggensteun voor hebben. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is.
Dus dan moet je in ieder geval op je hoede zijn, zorgen dat je een sterke verdediging hebt. Laten we eens even luisteren hoe dat kan.
What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant US retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. Yet current technology has attained a level of sophistication where it's reasonable for us to begin this effort.
Ja, dit was op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Toen lanceerde toenmalig president Ronald Reagan zijn Strategic Defense Initiative. En hiermee wil hij komen tot een raketschild in de ruimte. Daar werd iedereen ook een beetje vertrouwd mee. Het werd in de volksmond zelfs Star Wars genoemd. En het was voor die tijd futuristisch. En mensen dachten, waar gaat het over? Maar het zal wel belangrijk zijn, zeker als het zo gebracht werd. Uiteindelijk kwam het er niet. Zou iets nu wel kunnen op deze manier? Of is dit te ver gezocht, Patrick?
Het is eigenlijk alweer verouderd. Ballistische raketten, die vuur je af en die gaan ook heel hard hoor. Maar die komen 1200 kilometer boven het aardoppervlak en vallen dan in een voorspelbare baan weer terug. Dus je kan dan heel snel met computers berekenen waar is mijn point of impact. Wat is het doel wat ze willen bereiken. En ik kan de raket op afvuren, want ik weet precies waar ze op dat tijdstip zullen zijn. Dat is niet makkelijk, maar we hebben wel bewezen dat we dat kunnen. De Amerikanen kunnen dat. Ook met behulp van de Nederlandse radarapparatuur trouwens kan die positionering heel goed gebeuren. Maar nu is er een nieuwe ster aan het firmament, zou ik willen zeggen. En dat zijn die hypersonenraketten waar ik het al eerder over had. Die zijn ook nog een keer manoeuvreerbaar. Ze vliegen lager, waardoor je ze later ziet. Daarom heb je dat ruimtedomein nodig voor die detectie. Maar ze vliegen lager en ze vliegen ook heel snel. En ze zijn nog eens een keer manoeuvreerbaar ook. En dat is eigenlijk ontwikkeld juist omdat dat Strategic Defense Initiative, dat raketschild van de Amerikanen er zou komen, hebben de Russen al bedacht van, ja, daar moeten we toch al een antwoord op gaan vinden.
Ja.
En de Chinezen hebben dat afgelopen zomer ook al bewezen, hun Fractional Orbital Bombardment System, zoals ze dat noemen. Dan stuur je zo'n hypersonenraket de ruimte in. Die valt terug naar zo'n rond de 100 kilometer. Dus dan zit je al een beetje in een grijs gebied. Is dat nou ruimterecht of is dat landenrecht? En die kan dan op de top van de atmosfeer een beetje gaan zweven en zijn koers veranderen en uiteindelijk ergens neerkomen waar jij niet van tevoren kunt voorspellen. Juist omdat die manoeuvreerbaar is. En je zou zeggen, in het VN-verdrag Outer Space Treaty uit 1967 staat dat je geen massavernietigingswapens in de ruimte mag stationeren. Maar hier zit weer zo'n grijs gebied. Hè. Als je een deel van een satellietbaan laat doorlopen en niet een hele satellietbaan, spreek je dan over stationeren of spreek je dan, ik gebruik het ruimtedomein daarvoor. Nou, dat is echt zo'n grijs gebied wat de juristen zullen moeten uitpluizen hoe dat werkt.
Ja, tussen de neus en lippen door hoor ik wel een belangrijke, tussen de regels door kan ik beter zeggen, hoor ik wel een hele belangrijke, namelijk China. Ook hier weer, dat komt in dit hele gesprek steeds naar voren, China een hele grote speler, een steeds grotere speler aan het worden. Kun je dat ook zeggen? Misschien wel de sterkste, of gaat ik te ver?
Nou, China heeft een enorme inhaalslag gemaakt. En die zijn, denk ik, nu al net zo erg als de Amerikanen. Als je ziet hoeveel ze hebben, afgelopen jaar hebben ze 200 raketlanceringen gedaan. Ze hebben een lander op de maan gebracht. Ze zijn op Mars. Ze zijn al sneller dan de Amerikanen aan het gaan. En met name die exploraties. We zien ook echt, wat Martin ook zei, die asteroïdes en de hemellichamen, die kunnen worden gemined. Zeldzame grondstoffen kun je daar vandaan halen. En dat is een enorme markt. En China heeft wat dat betreft echt wel die lange termijnvisie. De aarde is op een keer uitgeput, dus je zult je grondstoffen ergens anders vandaan willen halen. En als jij de eerste bent die dat doet, dan heb je de markt in handen. Dus het is ook echt wel een economische factor. En dat zien ze goed en daarom lopen ze zo hard op dat gebied.
Nou, belangrijk om heel hard mee te lopen. Belangrijk ook om de veiligheid te garanderen. Hoe dan ook. We hebben al iets gehoord over initiatieven om die ruimte veilig te houden. Maar liggen er heel veel initiatieven, Martin Zwanenburg? Of zijn er maar een paar?
Nou, er zijn in ieder geval een aantal belangrijke, maar daar staan de neuzen inderdaad niet dezelfde kant op. Er is wel gedeelde zorg. China en Rusland die hebben een aantal jaren terug een voorstel gedaan voor een verdrag dat het plaatsen van wapens en gebruik van wapens in de ruimte zou vernietigen. Onder het bestaande ruimterecht mag je alleen geen massavernietigingswapens in de ruimte plaatsen of in een baan om de aarde. En daar speelt inderdaad dan de discussie, als je een raket hebt die niet een volledige baan maakt, valt dat er dan onder. Maar het belangrijkste punt is, conventionele wapens mogen wel.
Ja.
China en Rusland hebben dat voorstel gedaan. Daar, met name vanuit westerse landen, is daar wel kritiek op gekomen. Die zeiden, ja, dat concertverdrag dat voorziet niet in verificatie, dus in het mechanismes om te kunnen checken of andere landen zich daar ook kunnen houden. En aan de andere kant zie je initiatieven die meer gericht zijn, niet zozeer op soorten wapens of verboden van specifieke dingen, maar die meer gaan over gedrag in de ruimte. En een voorbeeld daarvan is een initiatief in de Algemene Vergadering van de VN, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, waar men nu weer meer wil gaan kijken naar wat hebben we nou gedeelde, kunnen we gedeelde visie krijgen op wat zijn bedreigingen van ruimtesystemen in de ruimte en wat we daaraan zouden kunnen doen.
Maar dat betekent wel dat je, is dit hetzelfde als oude verdragen oppoetsen, of is dit echt een heel nieuw verhaal? Want vorig jaar kwam ook dat bericht naar buiten, hè, dat de Verenigde Naties dat willen doen.
Dat zal moeten blijken. Zoals ik al zei, bij nieuwe technologische ontwikkelingen is het altijd de vraag, kan je het recht dat bestaat, kan je dat zo een beetje interpreteren, dat je het werkbaar kan maken voor die nieuwe ontwikkelingen? Of heb je toch echt nieuw recht nodig? En daar zullen staten inderdaad overeenstemming over moeten bereiken.
Maar goed, staten zullen overeenstemming moeten bereiken. Hier is het ook. Dit is in tijden van Koude Oorlog in de ruimte, hè, want dat hebben we in het begin van dit verhaal geconstateerd. Dan wil je weten hoe het ook op dit gebied ervoor staat. Nu is ook hier China de voorloper, want China heeft wel een lange termijn politiek en de anderen hebben dat niet, die zijn verdeeld.
Nou, ik denk niet dat er wat dat betreft vanuit juridisch oogpunt één specifieke voorloper is. Er is denk ik een tot op zekere hoogte gedeelde zorg, maar verschillende kijken op hoe je daar mee om moet gaan. En één is inderdaad Eén is een nieuw verdrag dat specifieke dingen verbiedt. En een andere kijk erop is, we gaan kijken naar hoe staten zich gedragen in de ruimte. En we hopen overeenstemming te kunnen bereiken over het feit dat je bepaalde dingen niet zou mogen moeten doen in de ruimte. Zoals bijvoorbeeld kinetische testen om satellieten te vernietigen, omdat daar nog meer ruimtepuin door ontstaat.
Ja, maar zie je dan bijvoorbeeld in Europa dat er wel overeenstemming is? Of zoals Marten dan zegt, dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, ook daar?
Nou, ik heb de indruk dat Europa wel heel erg veel kijkt naar de veiligheid in de ruimte en de veiligheid van de ruimte. Maar of er nou echt Europese initiatieven zijn, dat heb ik nog niet gevonden. Wat denk ik wel aardig is om te zeggen, dat we in Nederland eigenlijk best wel ver zijn met ruimterechtontwikkelingen. Wat Marten ook van de universiteit hier in Amsterdam, maar ook de Universiteit van Leiden heeft een belangrijke leerstoel, of een faculteit eigenlijk, op het gebied van ruimterecht. En wat dat betreft lopen we in Nederland, hebben we een hele goede naam. En ik denk ook dat we dat op een of andere manier internationaal ook goed zouden kunnen gebruiken. Juist om een slinger te geven aan die ontwikkeling van het ruimterecht.
Dat is heel interessant. Verrassend bijna vind ik dat Nederland ook hier, althans Nederland hiervoor uitloopt. We zien nu hoe belangrijk dat is, ook juist met het oog op de lange termijn. En ook hier zie je dan weer dat de EU natuurlijk een steeds crucialere rol gaat, ook in de traditionele verhoudingen, kan gaan innemen als ze het goed doen. Maar hier lopen ze, hier doen ze het nog niet zo goed, heb ik dat goed begrepen.
Maar de ruimte is ook geen communautair gebied in de EU. Daar hebben we geen commissaris voor.
Nee, dat is duidelijk. Maar vanuit het idee dat China wel een plan heeft voor de lange termijn, dan zou je verwachten, daar wil je wel iets tegenover stellen. Nou ja, in tijden van de Koude Oorlog.
Ja, wat ik al zei, in dat strategisch kompas wordt in ieder geval nagedacht over wat is de waarde van het ruimtedomein en willen we daar toegang toe houden? Willen we het veilig houden voor afval, voor debris, zoals Martin zei? Die stukken van satellieten die allemaal kapot worden geschoten en die weer andere satellieten kunnen raken. Dat zogenaamde Kessler-syndroom, zo'n domino-effect. Maar ook, hoe houden we onze eigen middelen veilig tegen verstoringen die in de ruimte zijn? Maar ook, hoe gebruiken we de ruimte om de veiligheid op aarde te kunnen garanderen. En dat zijn eigenlijk drie verschillende aspecten van veiligheid in, van en vanuit de ruimte. Ja, en het is allemaal wel complex, want er zijn zoveel belangen eigenlijk die tegelijkertijd spelen, zowel civiel als militair. Maar ik denk dat de EU is misschien wel een hele goede instantie om daar een leidende rol in te nemen. Alleen, daar lijkt het nog niet zo te leven op het niveau van de staatshoofden, die toch eigenlijk die slinger eraan moeten geven.
Nee, maar dat is het. Daarom ook mijn vraag aan jullie al eerder in dit gesprek. Hoor. Van waar haal je de urgentie vandaan? Want vooral als Nederland ook een voorname rol hierin speelt, ook op wetenschappelijk gebied, een koploper misschien wel is in Europa. Wat zou er dan kunnen gebeuren, Marten?
Ik denk dat je dan... hopelijk dat als er inderdaad meer urgentie wordt ervaren, dat je dan ook grotere stappen, dat er ook meer politieke wil is om te komen tot initiatieven om meer overeenstemming te bereiken, zij het door middel van nieuwe regels of niet. Daar heb je dan inderdaad wel A, die urgentie voor nodig en B, de politieke wil om dat te doen. En die twee zijn denk ik met elkaar verknoopt.
Je hebt naar het regeerakkoord gekeken. Het begint nu allemaal een beetje vorm te krijgen. Het is allemaal nog in het begin, staat die er nog niet heel veel over te zeggen. Maar toch, hebben jullie de indruk dat Defensie bijvoorbeeld ook hierop in wil zetten? Ook weet dat Nederland hier een koploper kan zijn zelfs, Marten?
Ja, koploper weet ik niet. Je ziet wel de afgelopen jaren dat er steeds meer aandacht voor is. Er is sinds vorig jaar een ruimteveiligheidsbeleid van het kabinet. Dat is een belangrijke eerste stap. Defensie is hier ook over nadenken. Er zou moet nog een ruimteagenda komen van Defensie. Die hopen we, ik hoop later dit jaar te zien.
Die komt er wel aan. Die is wel aangekondigd.
Die is aangekondigd. Die zou er al zijn. maar het geeft in ieder geval aan dat er over wordt nagedacht.
Ja. Nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld een staatssecretaris van Ruimtedefensie, dat gaat er een stap te ver?
Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren.
Is ook niet nodig?
Ja, dat is een beetje buiten mijn terrein.
Nee, tuurlijk niet. Jij denkt hier al vandaan. Kom op, een man met de brede kennis. Stel dat jij hier premier bent en jij zou het voor het zeggen hebben. Zou je zeggen, dat moeten we doen?
Nou, ik denk dat het vooral van belang is dat degenen die zich binnen Nederland bezighouden met de ruimte, dat die goed samenwerken. En natuurlijk. Ik denk dat daar dat ruimteveiligheidsbeleid ook onderstreept dat die samenwerking er moet zijn. Dan heb je het over het ministerie van Economische Zaken, die nu een grote speler is op ruimtegebied. Je hebt het door de Defensie, Buitenlandse Zaken. En die samenwerking moet er zijn. En ik denk dat die wel steeds meer vorm begint te krijgen.
Nee, mag ik even zo mooi als je dit zegt? Want dat zie je bij cyberveiligheid ook natuurlijk in algemene zin. Hè? Dan roepen mensen, moet één ministerie, één plek. Nee, het moet juist overal overheen. Het is veel beter als het multidisciplinair is. Dat vind je ook, Patrick?
Ja, absoluut. Wat we ook al zeiden, het is meer dan alleen maar defensie en veiligheid. Ja. Het gaat veel breder.
Economie
en,
zeker?
Ja, absoluut. En ik schrijf ook wel eens stukjes in wat media en zo, juist om die aandacht daarvoor proberen te krijgen. Van, en ook die satelliettest, of die antisatelliettest van de Russen 15 november, daar heb ik wat over geschreven. Dat is op de website van SpaceNet gekomen. Ik probeer de NSO erbij te betrekken. Ik probeer onderzoeksinstituten zoals TNO en ook NLR, Koninklijke NLR moet ik zeggen. Defensie, buitenlandse zaken. Dat moet allemaal met elkaar samenwerken. Willen we stappen vooruit maken. Want je kan ook niet het ruimtedomein scheiden in een civiel deel en een militair deel.
Ja, maar juist omdat het zo complex is, wat je ook al een paar keer gezegd hebt, en die indruk krijg ik ook, en weet ik wel zeker dat het ook zo is. Dan moet je, het is zo, je moet het ook zo vermelden, maar dan is het nog lastiger om daar mensen warm voor te krijgen. Wat is jouw indruk als je hier, je bent op dit gebied echt een voorloper die nu probeert dit echt bij iedereen die ertoe doet onder aandacht te brengen?
Geleidelijk aan is er steeds meer aandacht voor. En ook die veiligheidsparagraaf in het algemene ruimtebeleid, daar hebben we ook al aangewerkt vanuit de luchtmacht toen ik daar nog werkzaam was, om via de Netherlands Space Office, zeg maar, het kantoor, de samenwerkings vorm van het ministerie Economische Zaken, OCW, Verkeer en Waterstaat, om daar ook die veiligheidsparagraaf in het ruimtebeleid te krijgen. En nu zie je dat ook Buitenlandse Zaken dat in de kabinetsreactie heeft verwoord. Defensie is bezig met die ruimteagenda. Dat zou eerst een strategie of een beleid worden, maar dat is wat afgezwakt, omdat er ook daar financiële middelen eigenlijk de basis zijn voor wat wil je. Maar ik probeer daar wel aan alle kanten rugbaarheid aan te geven om die urgentie inderdaad te onderstrepen. En geleidelijk aan zie je dat toch wel gebeuren. Ja.
En is het zo groot uiteindelijk, en ik snap dat het ook niet meteen kan, maar zo groot dat je ook de vergelijking met klimaatverdragen kunt gaan trekken, en dan denk je ook meteen aan internationale toppen op dit gebied?
Ja, idealiter wel. En leuk dat je klimaat noemt. We hebben als Nederland ook een hele mooie satelliet, dat is de Tropomi-satelliet, ontwikkeld, die juist klimaatstudie doet. Dus ook daar zie je weer dat Nederland best wel een belangrijke rol kan spelen om juist die verbinding te doen tussen ruimte en veiligheid op aarde. En of dat nou economische veiligheid is, militaire veiligheid, klimaatveiligheid, al die dingen die moeten ook bij elkaar komen. En wat dat betreft zou ik zeggen, in Nederland is daar best wel een mooi ecosysteem voor. En ook in de bouw van ruimtetoepassingen hebben we in Nederland, en met name in de provincie Zuid-Holland, ook een heel mooi ecosysteem. Dus wat is het mooie om dat bij elkaar te brengen, zowel beleidsmatig als in de uitvoering, want dan kan je in je beleid ook zorgen dat je je economie ondersteunt.
En goede kennisinstituten, en dan ook een hoogleraar die werkt aan de Universiteit van Amsterdam, daar neem ik aan ook colleges geeft. En dan komt dit ook ruim naar voren in de colleges, met veel aandacht van studenten, of niet?
Je ziet dit komt inderdaad ook in colleges naar voren. Je ziet dat studenten daar interesse in hebben. Het is natuurlijk, het is spannend. Het raakt aan heel veel rechtsgebieden. Dus dat is zeker interessant voor studenten. En je ziet dat er ook steeds meer studenten daar dan iets verder mee willen. En zich daarin willen specialiseren. En dat moedig ik zeker aan.
En na dit gesprek nog veel meer, denk ik. Hè. Dat gaat echt helemaal vol.
Dat hoop ik zeker.
Dan kunnen ze gewoon niet in de banken zitten. Hartelijk dank, Marten Zwanenburg, hoogleraar Militair Recht aan de Defensieacademie en aan de Universiteit van Amsterdam. En Patrick Bolder, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.